Leerlingen komen graag naar het Fioretti College. En dat is wel eens anders geweest. We hebben ook wel eens ooit ik heb ook in tijden meegemaakt dat mensen iets hadden van ja, als je geluk hebt, dan mag je naar HAVO VWO. Als je pech hebt, ja, dan moet je naar het Fioretti, ja, dan is het zo. En nu is dat echt niet zo. Leerlingen komen echt graag hier en hebben er naar hun zin hier. En daar ben ik wel heel trots op.
Hallo en welkom bij de podcast van Peter Heerschop en Marcel van Herpen. Onderwijs vandaag met een uitroepteken. Vandaag met een uitroepteken. Niet omdat vandaag de belangrijkste dag is, morgen is het namelijk alweer voorbij. Maar omdat we alleen vandaag hebben om te doen wat nodig is. Onderwijs mag leren van het verleden, zich richten op de toekomst. Maar het moet allemaal vandaag gebeuren. En daarom bespreken we in deze onderwijspodcast vandaag. Omdat er veel gebeurt, omdat er veel te leren en te lachen is, maar ook omdat we ons soms zorgen maken. We spreken met kinderen, leraren, gasten en vandaag een schoolleider. Tips, tops, vrolijkheid en ongemak. We duiken de klas in, de klas van vandaag. En Peter, hoe zit jij erbij vandaag?
Ook een beetje als leerling. Ja, dat brengt de schoolleiding mee.
Oh, er zit een directeur aan tafel en één keer waar jij weer...
Dat heb ik vanuit thuis meegekregen. Ja. Dan hou je je mond. Maar ik ga gewoon niet mijn mond houden.
Nee, dat wou ik zeggen. Nee, nou, dat geldt ook voor Teun. Welkom, de leerling die aanwezig is. En Tom, die komt straks in het gesprek. Een docent hier die zelf vindt dat hij het mooiste lokaal van de school bezit. Clemens, fijn dat we aan mogen schrijven. We zitten voor de vijfde dag op jouw Fioretti College in Veghel. We hebben mooie gesprekken gehad met docenten en leerlingen van je school. Hoe zou jij zelf jouw school typeren?
Nou, wij voeren als motto praktisch en persoonlijk. En dat is eigenlijk niet voor niks. Want dat vind ik ook wel een mooie typering van de school. We zijn een VMBO, praktijkonderwijs, school. Dus praktisch, zou ik zeggen, maar ook wel praktisch in hoe we met elkaar omgaan. En vooral heel persoonlijk ook. Maar vooral zoeken naar praktische oplossingen. We zijn een school die natuurlijk ook een hoop beleidszaken heeft, procedures, noem maar op. Maar we kijken toch vooral naar maatwerk van ook in ons onderwijs, maar ook hoe we dingen oplossen.
Ja. Hoe lukt het om maatwerk te leveren?
Dat lukt door met name onze mentoren. Die worden ook fors gefaciliteerd, moet ik zeggen, in tijd. Maar dat hebben ze ook wel nodig. Dus de mentoren hebben een belangrijke rol daarin. Ook al door, ja, dat bedoel ik niet negatief, maar verdeeld en heers. We hebben onze school ook behoorlijk opgedeeld in teams. Hè, kleine teams. Iedereen heeft zijn eigen afdeling binnen het gebouw. Zijn eigen teamkamer, zijn eigen teamleider. Dus je maakt eigenlijk kleine schooltjes in een grote school. We hebben 1400 leerlingen, maar het is zo verdeeld dat... Ja, jullie zijn zelf vandaag de hele dag op school. En, dat je ook merkt dat het vrij rustig is op school. Nou is dat in deze periode veel scholen zo, want we hebben er geen 1400 rondlopen. Ja.
Maar wat is gefaciliteerd als mentor? Want...
Nou, dat betekent dat de mentor behoorlijk wat tijd en, heeft om door de week heen zijn leerling te begeleiden, te coachen, contact met ouders te hebben. Daar krijgt hij uren voor, ja. Ja?
Ja. Ja. Hoeveel?
Als je met een mentor les bij, dan zit je ongeveer op een 160 uur. Dus ongeveer op jaarbasis een tiende van zijn baan is gefaciliteerd voor mentortaken. Ja. Ja. Ja, dat is flink.
Ja. Ja, dat is bijzonder.
Ja, en terecht, vind ik. Een belangrijke rol.
Vind
ja.
ik ook.
Ja. Ja.
Maar het is bijna nergens.
Nee, ik heb inderdaad... Want je kijkt natuurlijk als directeur ook altijd naar je formatie. Dus ik heb wel eens een rondje gebeld met collega's, schoolleiders. En dan zie ik dat we het behoorlijk fors inzetten. Ja. Ja. Maar het levert ook op.
De crisis is ons overvallen. Dat is het moment dat we met de podcast begonnen. We zitten en blijven in een grote onzekerheid. Hè? Voor de vakantie, na de vakantie. Hoe gaat het lopen? Waren jullie achteraf gezien klaar om meteen te schakelen naar thuisonderwijs, aanpassingen met klassengrootte, et cetera?
Nee, want het overviel ons allemaal een beetje. Hè. Zondagavond een persconferentie en vanaf maandag mochten leerlingen niet meer naar binnen. Maar ik merkte wel, in 2 dagen tijd hebben we het volledig omgezet. En dus de flexibiliteit, creativiteit ook wel. Hè, het genereert, ik merk nu, hè, ook bij mezelf, maar ook bij mijn collega's, een soort vermoeidheid ontstaan van het gaat maar door en het gaat maar door. Maar in die dagen, die eerste 2 dagen, enthousiasme en schouders eronder en dat gaan we doen. En maandagochtend zijn we gestart met de voorbereidingen. Woensdagochtend waren we om 8:30 online.
Ja.
Inclusief geleverde laptops voor de mensen die geen laptop hadden, noem maar op. Dus dat vond ik wel mooi om te zien. Dus blijkbaar waren we er toch klaar voor.
Ja, dan hadden jullie al een school die opviel. Veel positieve pers gehad afgelopen jaar. Goed slagingspercentage, excellent op ondersteuning.
Ja.
Wat merk je daarvan op het moment dat zo'n crisis uitbreekt?
In welke zin bedoel je dat?
Ben je dan, zijn de relaties dan zo goed dat je op een bepaalde manier ook meteen door kunt? Is het onderwijs dan zo gedifferentieerd dat er eigenlijk geen probleem is als je in vorm aan moet passen? Of kom je toch hele specifieke dingen tegen?
Nou, natuurlijk kom je specifieke dingen tegen. Kijk naar de praktijklessen. We zijn nogmaals een VMBO, dus timmeren, zagen, serveren, restaurant. Ja, dat zit er allemaal niet in. Dus
om niets daarvan thuis doorgaan?
Ja, wel toch wel. Ik heb hele mooie producten gezien, met name in de horeca ook. Hè, dat leerlingen thuis uitgebreid bezig zijn geweest met het samenstellen van een menu. Soms zelfs met het dekken van de tafel. En nog even bij een goedkope winkel langs zijn gegaan om wat leuk bestek en servetjes te kopen. En dat werd dan mooi gefilmd. En dat werd dan als product weer opgestuurd. Nou, dat onderdeel ging dat wat makkelijker dan bij je gaat tegen een leerling zeggen van pak de auto van je vader en ga er maar eens aan de sleutel. Of misschien hebben ze dat wel gedaan, maar dan moet je
dan
dadelijk aan Ton vragen.
Ja, daar gaan we even over spreken. Ja. Ja.
Ik blijf nog even hangen over die persoonlijke aandacht. Je zegt dat levert ook een hoop op. Wat levert het extra op?
Het levert enorme betrokkenheid op bij ouders en leerlingen, maar ook wel... Leerlingen werken natuurlijk graag voor een docent. Hè. Werken natuurlijk enerzijds ook voor hun cijfers en dat soort dingen. Maar werken voor iemand waar ze een relatie mee hebben. En als je goed in je relatie zit, merk ik dan kun je ook veel aan leerlingen vragen. Ik hoor het vaak van mensen ook terug als ze hier op school komen. Dat ze zeggen van nou, maakt niet uit wie ik tegen het lijf loop. Maar die vragen meteen, meneer, kan ik u helpen? Ook leerlingen vragen dat. Dus er zit een grote betrokkenheid. Ik denk dat bij heel veel leerlingen zit, dat is mijn school. Fioretti is mijn school.
En hoe is die mentaliteit erin gekomen? Want dat is niet vanaf de oude LTS, om het zomaar te zeggen, zomaar even gebeurd. Wat is dat voor een proces geweest?
Dat is een heel langdurig proces geweest. Want we zijn net als veel scholen een samenstelling van heel veel voorlopers. Hè, van de oude MAVO, oude huisartsschool, LTS, wat je noemt. Allemaal bij elkaar gekomen. En dan breng je heel veel culturen bij elkaar. En dat duurt echt lang hoor, voordat je... iedere school heeft zijn eigen sfeer, zijn eigen cultuur. Sommige scholen in die periode, praat ik echt over zeg maar eind jaren 90, halfweg jaren 90... zat soms nog de pedagogische structuur in van als ze het niet willen horen, dan moet je het maar voelen.
Ja.
Dus dat duurt nog wel een tijdje voordat je dat erin hebt. Maar dat is enerzijds door het heel vaak er met elkaar over te hebben, ook in coaching van je docenten daar in mee te gaan. En ook in aanname van je personeel heel nadrukkelijk al bij de start te zeggen van dit zijn wij, zo werken wij.
Wat zeg je dan bij de start tegen nieuwe mensen? Hoe werken jullie?
Eerst de relatie, dan de prestatie. Om maar een misschien een beetje een open deur, maar toch wel een bekende te noemen. Dat praktisch en persoonlijk, wat ik al benoemde. We hebben zelfs met elkaar op een gegeven moment gesproken over de Fioretti-les. Niet dat elke les hetzelfde moet zijn, zeker niet. Maar wel dat je in een aantal kenmerken, hè, die je ook kent in de zes rollen van de leraar. Van je bent gastheer, je bent didacticus. Nou, dat soort dingen goed met elkaar te bespreken.
Kleinert, wordt het ook makkelijker juist omdat er veel praktijkonderwijs is? Omdat je dan aldoende in relatie staat tot je leerling?
Ja, maar je ziet wel in, dat is soms ook wel een teleurstelling voor leerlingen, in een onderbouw van het VMBO zijn lessentabellen nog nagenoeg hetzelfde. Hè? Het valt leerlingen wel eens tegen. Jij kwam vanmorgen hier op school aan en je zei, goh, prachtig, zo'n...
Ja, ik word er heel vrolijk van.
Ja, zo'n lokaal met al die praktijkvakken. Ja. Dat zie ik bij leerlingen op een open dag ook. En dan zeg ik ook wel eens, maar ja, vergis je niet, als je een basisberoeps- of kaderberoepsopleiding doet, je hebt Nederlands, wiskunde, Engels. En eigenlijk pas in de bovenbouw, en misschien kan Teun daar straks nog iets over vertellen, ik zie sommige leerlingen in de bovenbouw een stuk gelukkiger worden, want dan mogen ze 13 tot 16 uur per week gewoon echt in die praktijklokalen aan de gang.
En kan dat dan niet naar voren geschoven worden?
We schuiven het voor een gedeelte wel naar voren in oriëntatielessen. Dus leerlingen hebben wel vanaf klas 1 al, maar dan is het echt oriënteren. Je gaat 6 weken in een zorg- en welzijnlokaal, 6 weken in.
Okay.
Dus ze wennen er wel aan, maar je hebt ook de basisvorming te doorlopen. Ze moeten een bepaald proces te doorlopen hebben. Ja.
Nee, maar ik kom erop, omdat je zegt, dan zie je ze in de derde klas gelukkig worden. Waarom zou je ze niet in de eerste klas gelukkig maken?
Nou, ik zie ze in de eerste klas wel gelukkig zijn, maar ik zie sommige leerlingen echt die hun, ook in hun talent inderdaad in de bovenbouw, daar komen ze pas beter tot hun recht.
Ja. Maar dat betekent dat je die andere vakken ook veel praktischer zou kunnen doen.
Ja, eens. En ik vind ook dat je, daar zijn we ook wel naar aan het kijken, dat je ook in een MAVO-opleiding veel meer praktische dingen kunt doen. En we hebben natuurlijk prachtige lokalen. Daar kun je gebruik van maken. Ja, ja, eens.
Veel schoolleiders zeggen dat ze hun leraren zo'n beetje zien als het klasje wat ze vroeger hadden toen ze zelf nog leraar waren. Zie je dat ook zo?
Het is een flinke klas.
Ja,
maar nou, wat ik wel zie is als ik het heb over praktisch en persoonlijk, dan is dat, kan dat geen beleidsplan zijn. Dan is dat een way of life. Of als het gaat over relatie. Dus dat heb ik als leraar ook uit te dragen. Dus voorbeeldgedrag is voor leraren heel belangrijk naar hun klas toe. Mm-hmm. En dat geldt voor mij en voor de directieleden en voor iedereen binnen de school natuurlijk.
Welk voorbeeld geef jij bewust?
Ik werk, ik ben, ja goed, zit ook in mijn natuur, zal ik zeggen, maar ook heel erg vanuit relatie. Wat ik eerder zei, natuurlijk ben ik juist degene die verantwoordelijk is voor beleidsplannen en procedures. En dat moet allemaal goed lopen. Maar ik ken mijn mensen en ik heb veel contact met de mensen. En ze kennen mij ook allemaal en ze weten ook dat ze...
Op welke manier heb je contact met ze?
Ja, door veel binnen de school te zijn. Probeer het ook overigens ook met leerlingen. Leraren missen nu de leerlingen in deze coronatijd. Nou, ik ook. Ik ben vaak in pauzes bijvoorbeeld in de aula of op de gangen. Gewoon ook om in contact te zijn met leerlingen. Maar verder collega's, ja, door zoveel te zien, te spreken, in lessen binnen te komen. Dat soort zaken. Ja. Ik geloof ook wel in die zin, hè, als gaat, ik heb natuurlijk ook managementcursussen gehad, dat noemt het allemaal maar op. Maar ik geloof heel erg in zichtbaar leiderschap. Zo noemt dat zelf dan altijd maar. Van net zo goed als een docent moet ook in beeld zijn. En leerlingen moeten bij de docent in beeld zijn. Zo is het voor mij precies hetzelfde.
Ja, ja. De rector op de school waar ik les gaf, die ging iedere vrijdag bij 10 leerlingen lunchen. Gewoon 10 willekeurig. Die gingen met hem lunchen, kregen een broodje kroket of... Het was een hele makkelijke manier om heel goed op de hoogte te blijven van wat er leeft onder de leerlingen.
Ja, ja, we hebben het iets formeler opgezet in leerlingenpanels, maar ook wij gaan inderdaad wel. Ja. Nou, lunchen zou je prima kunnen. We hebben een eigen restaurant, dus.
Ja, precies.
Een mooie tip.
Dat broodje kroket kan er nog bij de komende tijd. Waar zit je grootste trots als het gaat om deze school met deze kinderen en waar zit je grootste zorg op dit moment?
Nou, die zorg, die actuele zorg, die snap je allemaal, maar die heeft iedere schoolleider.
Ja, maar waar zit je zorg in die crisis dan?
Mijn zorg zit in dat leerlingen soms letterlijk buiten beeld zijn. En docenten gaan soms heel verder in, hè, want die gaan dan op de fiets en bellen aan om...
Oh ja?
Dat gebeurt. Ja, ja. We hebben zeker in de beginperiode bepaalde leerlingen gehad waarvan we niet meer wisten, zijn ze. Ze zijn niet online, waar zijn ze? Mijn grootste zorg zit eigenlijk in de onzekerheid nu. Als iemand tegen mij zou zeggen, tot 5 juli heb je dit te doen en dan is het voorbij. Dan krijgen we met z'n allen voor elkaar, dan zetten we onze schouders onder. Dat hebben we steeds gedaan. Maar we hebben ook vanochtend weer met elkaar gezeten van, wat is het scenario na de zomer? Dat kan niemand ons nog vertellen. Hebben we straks weer een volledige lockdown omdat iedereen naar het buitenland is geweest? Of hebben we een school zoals we die nu hebben met gedeelte leerling op school? En dan is bij ons ook wel de discussie, welke leerlingen wil je dan op school hebben en wanneer? Of mogen leerlingen wel weer dichter bij elkaar komen? En hebben alleen dat is heel onzeker nu.
En hoe ga je daarmee om als je zeker weet dat je het niet zeker weet?
Dat we zorgen dat we voor elk scenario een flexibele oplossing hebben. Dus dat we ook snel kunnen schakelen van een volledig gevulde school naar een half gevulde school of naar een totaal lege school. En dat betekent dat je ook roostertechnisch daar sneller moet kunnen switchen.
En jouw trots?
Mijn trots is toch wel... Nou, mijn trots is vooral dat het VMBO in deze regio in ieder geval zeker een enorm goede naam heeft. Jij had het al over de excellente school. En dit is een... Leerlingen komen graag naar het Fioretti College. En dat is wel eens anders geweest. We hebben ook wel eens ooit ik heb ook in tijden meegemaakt dat mensen iets hadden van... Ja, als je geluk hebt, dan mag je naar HAVO-VWO. Als je pech hebt, ja, dan moet je naar het Fioretti. Ja, dan is het zo. En nu is dat echt niet zo. Leerlingen komen echt graag hier hebben er naar een zin hier en ja, daar ben ik wel heel trots op.
Wij hebben een indruk gekregen, een mooi inkijkje gekregen van heel veel docenten en van leerlingen. Als je dan in één zin zou moeten zeggen, en hoe komt dat?
We hebben gewoon een hartstikke fijne, plezierige school. Ja, ik weet niet hoe je de vraag precies bedoelt, maar...
Nee, zo. We hebben alleen maar natuurlijk enthousiaste docenten en leerlingen gesproken.
Ja.
Misschien schuiven die hier ook wat gemakkelijker aan.
Nou, vergis je niet, we hebben ook leerlingen die heel veel moeite hebben met school. En leerlingen die het lang niet altijd naar hun zin hebben, thuis niet of op school niet. Dus er zitten ook, je hebt in een van de andere dagen ook met de mensen van het zorgteam gesproken. Nou, dan merk je ook wel dat er ook andere verhalen zijn. Maar in de grote lijn komen de leerlingen graag naar school. En misschien bedoel je dat, en ik denk dat het ook echt zo is, ons personeel komt graag naar school. Leerlingen zijn welkom en worden ook door personeelsleden elke dag weer welkom geheten. En dat is misschien wel de belangrijkste factor.
Dat hebben we op een hele mooie manier gehoord, hè, Peter. Hè?
Is er ook een klein verloop bij de docenten?
Er is een klein verloop. Soms te klein. Dat mensen hier een jaar werken en zeggen, ik wil voor altijd hier blijven. Dan denk ik, nou Jacob, je bent 25. Ga de wereld in en ga nou eens kijken. Want er zijn heel veel leuke plekken om te werken. Dus dit is een relatief klein verloop. Ja.
Dat is een belangrijke graadmeter.
Ja,
zeker. Dat gaan we ook weer eens bespreken met een van jouw docenten en weer een van jouw leerlingen. Teun en Tom schrijven aan. Dus als jij je plaats zou willen maken, Clemens.
Ga ik doen. Graag voor Tom.
Graag voor Tom.
Ja, maar we vragen ook aan Teun of het allemaal wel klopt.
Ja, want Tom, wij kwamen hier binnen en wat ons meteen opviel is dat jullie zo'n prachtig restaurant hebben. Dus dat is toch wel het mooiste lokaal hier van de school volgens mij.
Heb je niet goed gekeken op de parkeerplaats, want er staat een heel mooi praktijklokaal voor mobiliteit en transport. Dat is nog veel mooier.
Ja, want ik zei autotechniek, dat mag niet, hè?
Nee, ja, nou mobiliteit en transport is sinds een jaar of drie is het nieuwe kernkeuzeprogramma, zeg maar.
Ja.
Ja, dat is de officiële benaming. Maar er zit heel veel raakvlak in met het vroegere voertuigentechniek. Ja.
Motorvoertuigen. Toen ik op les gaf, heette het nog motorvoertuigen.
Ja.
Jij komt uit die tijd.
Ja, dat is helemaal niet zo lang geleden,
nee,
Marcel.
Nee, maar dat zie ik ook wel. Tom, waarom is dat het mooiste vak wat jij geeft?
Nou ja, goed. Ik zeg het altijd met een laag. Waarom? Ik vind het leuk om leerlingen van dienst te kunnen zijn. Hè? Leerlingen moeten uiteindelijk zelf iets willen. En om ze daarin te kunnen sturen, is dat natuurlijk superleuk om te doen. En wij hebben het voordeel, ik geef alleen maar les aan mobiliteit en transport. Dat is in de bovenbouw. Dus wat Clemens ook al heeft gezegd, van nou, leerlingen hebben dus een keuze gemaakt. Hè. Die hebben leer 1, zijn die op oriëntatie geweest, hebben ze al een grove keuze gemaakt. En leer 2 gaan ze wat fijner op oriëntatie. En dan is het gewoon heel erg leuk om leerlingen te zien groeien. Nou, dat is letterlijk zo, want ze komen ooit zo binnen en ze gaan met 2 koppen groter dan mij, zeg maar, weg. Nou is dat niet zo heel moeilijk, ik ben maar klein, maar goed. Maar ook het stukje het sociale groei en het zien dat een leerling hier met een diploma weggaat. Maar wat ik nog veel belangrijker vind eigenlijk, is dat je ook weet wat hij met dat diploma wil doen. En dat maakt mijn vak gewoon heel inspirerend. En ik denk dat elke vakgoeroe daarover zijn vak zou moeten zeggen. En dus als iemand zit van horeca en welzijn, zou die hetzelfde moeten praten als ik nu doe. En ik denk dat dat ook wel is op het Fioretti. Ja.
Tom, hoe ben jij in het onderwijs terechtgekomen?
Ik heb de HAVO gedaan en ik wist al van jongs wanneer ik iets met auto's wilde doen. Toen ben ik naar de HTS Autotechniek gegaan. Nou, daar heb ik 2 weken gezeten. Er was heel veel berekeningen maken en het stukje sociale was daar eigenlijk nul. Dus daar ben ik mee gestopt. Toen ben ik op de PTH gestuurd, de leraaropleiding Autotechniek. En dat heb ik gedaan, niet zozeer als doel van ik wil leraar worden, want dat heb ik eigenlijk nooit zo gevoeld. Totdat ik op een gegeven moment stage ging lopen en toen was ik afgestudeerd en toen werd ik eigenlijk gevraagd om docent te zijn. En dat was op een mbo, dus dat is dat wat na het vmbo komt, de beroepsonderwijs. En ja, zo ben ik er eigenlijk ingerold. En daar ben ik na 4,5 jaar ook weer bewust uitgestapt, om ook in het bedrijfsleven te gaan kijken hoe dat het me daar zou bevallen. Hè? Want ook wat Clemens zegt, je bent jong en ik had het super naar mijn zin. Financieel was het gewoon belabberd, daar ben ik ook heel eerlijk in. Dus op een gegeven moment dan ben je afgestudeerd, dan wil je een huisje kopen en dan...
Kan dat niet.
Dan lag de bankje nog net niet uit, maar het scheelt niet veel.
Nee.
Dus zo ben ik in 2 stapjes van bedrijfsleven weer toch weer bewust teruggegaan in het onderwijs. En vooral ook op het VMBO. Ik vind de doelgroep heel erg leuk om daar mijn bijdrage in te leveren, zeg maar. Dus zo, ja.
Weet je nog de eerste week dat je ging lesgeven? Dus dat je van de lerarenopleiding kwam en je begon. Hoe was die eerste week?
Ja, die was heel spannend. Ik was toen 23 en de leerlingen die ik in de klas had, die waren 21. En toen was ik niet zo dat ik natuurlijk wel eens ooit op straat me zijn tegenkwam. In Eindhoven in de kroeg op zaterdag. Dus ik moest mij goed voorbereiden. En ik heb er wel altijd ook als en dan vind ik denk ik ook de kracht van hoe dat ik er een beetje in sta. Vroeger herinner ik mijn leraren nog als zijn, ik ben hier de leraar en je hebt je mond te houden en je moet gewoon doen wat ik zeg. En ik ben meer investeren op de relatie en je moet van mij niks. Het enige wat ik het leuk zou vinden is als je er iets mee doet, want dan word je zelf ook beter van. En dan merkte ik wel dat die klik daardoor met die mbo-doelgroep van toen de tijd, die was gewoon wel meteen goed. Ik respecteerde iedereen. Ik had er zelfs ook wel eens ooit bij dat ik een les voorbereid had en dat er jongens die al vanaf jongens af aan in de auto zaten, iets zaten te vertellen. En dat ik daar dan ook meetrok in mijn les. Van God, vertel jij dan, hoe doen jullie dat dan? En ja, daarmee krijg je een stukje wederzijds respect, waardoor je inderdaad heel veel voor elkaar krijgt. En als er dat niet is in de les, als je op dit moment autoritair voor de klas staat, en vooral met de doelgroep van het VMBO, ja, dan heb je het zwaar. Dan durf ik wel te zeggen dat je het moeilijk gaat krijgen.
Maar niet alle leerlingen doen natuurlijk zomaar wat jij het liefste hebt.
Nee.
En dan?
Reflecteren. Wij zitten in leerjaar 3-4, dus wij zijn voorbereidend voor het middelbaar beroepsonderwijs. Leerlingen, continu de spiegel vooral als we dingen zien die we eigenlijk liever niet zien. En dwingen ze het dan wel te doen, heeft in mijn ogen weinig resultaat. Laat ze het maar ervaren. Dus als ze hem dan toch niet willen doen, natuurlijk, als we de orde moeten houden. Dus als het echte spuigaten uitloopt, dan moeten we iemand een keer verwijderen. Maar ja, dat zal natuurlijk ook wel kunnen beamen. Ik stuur er eigenlijk nooit iemand uit, want ja, dat heeft ook eigenlijk geen zin. Dan ga je het probleem verplaatsen. Wil die bij mij in de les geen praktijk doen, en ik heb er nog 4 keer op aangesproken, dan zeg ik van ja, maar zo ga je je diploma niet halen. En dan is het die dag zo. En dat is ook wel een stukje gevoel wat die jongens zelf moeten krijgen. Want ze kunnen het wel voor mij doen. En dat is ook prima als ze daarmee gemotiveerd kunnen raken. Maar uiteindelijk is het natuurlijk niet de motivatie die je nodig hebt om ergens een succes van te maken.
Ja, dat is een beetje de spanning die ook in andere gesprekken steeds bovenkomt. Aan de ene kant zitten jullie heel sterk op de relatie en gaan ze het dus ook voor jou doen. Hè? Ze komen graag bij jou. En je hebt, maar je wilt ook iets met jouw vak. Je wilt ook dat ze, als ze naar buiten lopen, dan zitten ze niet alleen maar aan jou vast. Dan wil je ook dat ze gek zijn van jouw vak en wat je over wilt dragen.
Ja. Maar dat begint bij interesse. Hè. Bijvoorbeeld een mooi voorbeeld om te noemen wat wij ervaren hebben, of wat ik eigenlijk ervaren heb samen met mijn collega. Wij zijn natuurlijk helemaal ook gek van auto's en alles wat ermee te maken heeft. Dus we hebben hier in het Brabantse 4 maisplak crossen. En dat betekent als de mais eraf is, dan worden de crossen georganiseerd op een weiland. Dan wordt met een loader wordt er een bult gemaakt en daar wordt de wedstrijd op gedaan.
Ja.
Nou, dan ging ik kijken en met mijn zoontje en mijn collega ging kijken. En dan was hij van, hey, dat is leuk. Maar we zagen ook heel veel leerlingen. En ook wel een soort leerlingen die dan zeg maar in de les maar minder gemotiveerd waren, gingen daar toch naartoe. Nou, en wij hebben ook tweewielertechniek in ons vakkenpakket. Dus waar wij toen gedaan, hebben wij zelf een maisplakbrommer gekocht. En die jongens die mogen daar dan ook op rijden met toestemming van ouders met de maisplakcross. En kijk, daar zijn dingen wat leuk is. Het kost school niks extra's. Nee. Het enige wat het extra's kost is ons de tijd. Maar ja goed, wij gingen toch al kijken. Dus die tijd is ook beperkt. En daar zijn wel dingen waardoor je sommige leerlingen toch echt wel kunt laten zien dat het ook echt dat ze een ervaring hebben, dat het leuk kan zijn. Dat het niet allemaal maar moet en school is verplicht en we moeten. Nee, dan moet er eigenlijk een beetje af. En dat is hetgeen wat wij wel proberen te doen.
Tom, krijg jij ook extra uren om mentor te zijn?
Ja, ik heb uren in mijn normjaartaak staan.
Nee, ik controleer even wat er beloofd is door Clemens. Ja. Dus het klopt. Ja.
Peter, jij komt in een nieuwe wereld hier, hè?
Ja, het klopt echt wat er gezegd wordt.
Als het hier gaat over maisplakbrommers, dan moet jij toch in een nieuwe wereld terechtkomen?
Ja, dat is voor mij een nieuwe wereld, ja.
Ja. Het is eigenlijk toch misschien wel gewoon je eigen passie die je de hele dag overdraagt, of niet?
Ja. Ja, samen. Ik doe dat niet alleen. Hè. Wij zijn met 2 collega's. We zijn met z'n drieën. En het is inderdaad het zelf het leuk vinden. En ik ben zelf ook een keer mee geweest als monteur in een woestijnrally. Zeg maar de Dakar, alleen al niet de goedkopere variant. Superleuk. De jongens erbij betrokken. Hè. Dus de auto na de rally mee teruggenomen. De jongens de rijklaarcontrole laten checken. Kijken wat er mis was. En vervolgens hebben wij 2 jeepjes gekocht hier op school. Want ze moeten toch een auto sleutelen. En daar rijden we nou iedere september het 4WD-festival mee.
Het klinkt als een snoepwinkel. Maar
ik ben het succesverhaal even zat. Kunnen we naar een leerling?
Ja, precies.
Ja, dan hoop ik dat hij iets heel anders heeft te vertellen.
Teun, vertel
maar dat zal dan ook wel weer niet.
Teun, vertel eens hoe het echt in elkaar zit. Oh. Yo, waarom heb jij dit vak gekozen?
Ik vond het leuk en hoe het allemaal zit en ik wil straks dan eigenlijk boer worden.
Ja?
Eigenlijk heel iets anders, maar
je wilt boer worden?
Ja.
En waarom kies je dan nou voor?
Dat ze hier eigenlijk ook eigenlijk dat niet hebben.
Ja.
En straks hebben we toch tractors en alles mee te doen. Dat heeft toch wel iets mee te maken. En dan kan ik daar toch veel van leren.
Dus je denkt als ik boer word, dan kan ik in ieder geval straks mijn tractor vastmaken. Dat leer ik dan hier vast. Ja. En hoe vind je de lessen?
Op zich gaat het al goed nou. En nou is het ook wel anders.
Je zegt nou, dus wat is het verschil met eerst?
Ja, eerst hadden we dan bijna elke dag 3 uur les.
Ja.
En nu is het dan maar 1 dag in de week.
Dat is in deze periode.
Ja.
Ja, en wat vind jij fijner?
Deze tijd is ook al makkelijk, want daar zitten minder leerlingen in de klas.
Ja.
Die kunnen beter de concentratie bijhouden. En, ja.
Vind je dat lastiger als je met een grotere groep werkt?
Ja, soms wel. Ooit als het iets moet doen en dan moet ook alles met twee doen en nou alles zelf.
Je moet het nu zelf doen?
Ja, dan moet alles in eentje doen.
Je krijgt een opdracht en die moet je helemaal in je eentje klaren?
Ja, en dan bij hulp van leraar.
Die mag je wel inschakelen als je er niet uitkomt. En hoe is dat voor jou om dat zelf te doen?
Dat is ook wel fijn, dan leer je misschien zelf meer. Anders doe je de moeilijke dingen bijvoorbeeld ook. Of de andere dingen, een andere maatje doet.
Dus je hebt echt het idee dat je daar iets aan het leren bent?
Ja.
Tuin, wat is Tom voor leraar?
Ik vind het al een fijne leraar.
Waarom zeg je het is een fijne leraar? Wat betekent die voor jou? Wat doet die voor jou?
Hij legt goed uit en ja.
Denk je dat hij goed weet wie jij bent?
Ik denk het wel.
Ja?
Ja.
Waarom denk je dat?
Ja.
Laat hij je op de juiste ogenblikken met rust? Of wanneer of helpt hij je op de juiste momenten? Of?
Ja, je ziet wel, als ik een vraag heb, dan ziet hij wel dat ik weet wel dat hij komt.
Oké. Okay. En nu heb je mogen kiezen. Nu zit je een richting in. Hoe waren de eerste 2 jaar hier op school?
Ja, goed, dan heb je gewoon les, Nederlands of wiskunde. En dan ook die oriëntatie, dan weet je bijvoorbeeld wat je daar ook wil doen.
Maar daar had je het ook naar je zin?
Ja.
Ja.
Wat vind je het allerleukste om op school te doen?
Praktijkles, denk ik toch, ja.
Want?
En dan ben je toch weer met je handen bezig en niet in de boeken, zeg maar.
Ja. En wat denk je dat je nog nodig hebt of hier moet leren om boer te kunnen worden?
Hier weet ik niet, maar daar ga ik dan naar de andere school en daar leer ik en thuis denk ik veel leren.
Tom, hoe is dat voor jou? De jongens, laten we zeggen, die hier met een ander toekomstbeeld. Hè? Niet iedereen duikt onder de motorkap als ze les hebben gehad van jou. Dus hier met een ander toekomstbeeld. Hoe zorg jij dat jouw vak dan toch aantrekkelijk blijft? Of dat jij rekening gaat houden met zo'n mooi beeld al wat iemand heeft van wat hij wil gaan worden?
Nou, we hebben in leerjaar 3 beginnen ze bij ons. Hè, dus dan geven we eerst een beetje basiskennis mee. En dan hebben we eind leerjaar 3 hebben we 2 weken blokstage. En juist in die stage hebben we denk ik ons bij mobiliteit transport een sterke middel te pakken om leerlingen te laten ervaren hoe dat het is om bijvoorbeeld boer te worden. Ja, dus ze hoeven voor mij die stage ook niet te lopen als auto. Wij leiden ook niet op tot automonteur. Hè? Ik wil even heel gechargeerd verteld. Wij leiden op interesse. Dus wij proberen ze de basisvaardigheden mee te geven. En uiteindelijk moet de leerling kiezen waar zijn hartje zegt van dat wil ik graag worden. En daar vind ik misschien wel het belangrijkste doel, los van het diploma. Hè? Een diploma is noodzakelijk, hè? Want ze hebben het nodig om verder te kunnen. Maar ik vind het heel belangrijk om ze die ervaring te geven. Hè? En net zoals Teun ook, die heeft het wat dat betreft echt heel goed voor elkaar. Omdat hij ook zegt, ga ik het halen? Ja, die gaat het halen. Nou, daar ben ik ook echt wel van overtuigd. Omdat hij een heel duidelijk beeld heeft van, daar wil ik graag worden. Zijn weg is bepaald. Hè? En hoe dat hij daar naartoe gaat, is niet altijd rechtstreeks. Maar ik wil zeggen, dat pad proberen wij hier te creëren. En dat gaat vooral met stage. In leerjaar 4 lopen ze 1 volle dag in de week stage. Een heel schooljaar lang. Sluiten ze ook af met 2 weken blokstage. En dat hoeft niet bij 1 bedrijf. Als jij zegt van ik wil eens een keer kijken bij personenauto's, dan ga je een half jaar bij personenauto's lopen of 3 maanden. Ze moeten het zelf regelen, dus ze moeten zelf daarin een actie ondernemen om daar een stukje mogelijkheden te creëren. En wij merken heel erg dat door de ervaring die ze daarmee krijgen, het stukje ervaringsleren. Kijk, wij zijn natuurlijk een school, laten we heel eerlijk zijn. Realistisch wat wij hier doen is het niet echt. Dus je bij een garage komt, die auto die moet met de klant ermee naar huis, dus dat moet 100% zijn. Dat moet bij ons ook wel zijn, maar bij ons lopen er 30 leerlingen rond. Dan is dat toch net iets anders. Die ervaring is niet helemaal gelijk aan zoals het in werkelijkheid gaat. En daar proberen we heel erg op te sturen.
Mm-hmm. Tom, lopen andere docenten van andere vakken regelmatig binnen bij jou?
Nou, nee, niet direct. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat wij daar ook niet echt heel veel bij andere docenten doen. Het enige dat wij wel met teamtechniek, hè, dat is bouwen, wonen, interieur is een afdeling. Pi is een afdeling en M&T. Wij hebben goed contact met elkaar omdat wij ook in 1 team zitten. Maar net als onderbouw en bovenbouw, hè, daar is het wel eens ooit lastig. Ik ken collega's in de onderbouw die nog nooit bij ons in de techniekvleugel zijn geweest. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik daar eigenlijk ook nooit kom. Mits het met een stukje teambuildingsdagen wordt er dan wel ooit aandacht aan besteed. Van luister goed, we moeten van elkaar weten wat we doen. En ik denk dat op papier echt wel klopt. Maar dat het in de praktijk wel eens ooit tekort schiet. Omdat je gewoon je les aan deze kant van de vleugel hebt en daar zit de onderbouw. Dus ja, het lopen we heel vaak bij elkaar binnen. Bovenbouw denk ik ja, onderbouw niet zo heel veel.
En Clemens die zei, ik loop regelmatig door het gebouw. Ik ken iedereen wel. Is dat ook iemand waar je dan makkelijk heen gaat als je met een vraag zit?
Nou, ik durf wel te zeggen dat ik zelfsturend genoeg ben om die vragen waar ik mee zit, die kan hij niet beantwoorden. En daar heb ik zelf ook wel mijn visie over.
Maar heeft Clemens het idee dat hij, als hij vragen heeft, bij jou kan komen?
Ja, dat is 100% zo.
Nee, dan is dat geregeld.
Nee, wij hebben wel ik ben sectievoorzitter en ik heb mijn eigen leidinggevende. Dus als ik echt iets zou hebben, dan... Maar wij mogen onze afdeling zelf in die zin vormgeven. Natuurlijk zijn we daarin beperkt met bepaalde middelen. Maar onze visie die wordt er wel in gehoord. En dat die niet altijd ook uitgevoerd wordt, is altijd jammer. Maar ja, ook dat kan niet altijd. En hij wordt dan ook onderbouwd. En dan...
Ja, maar je voelt je wel gehoord.
Ja, het merendeel van de tijd wel.
Ja. Ja. Okay. Ja.
Peter, we starten dit gesprek. En ik hoorde van jou dat je een heel nostalgisch beeld had. Dat jij op jouw school vroeger, als je auto kapot was, dat je bij die afdeling
bracht
terecht
kon. Bracht ik hem bij motorvoertuigen. Ik liet het brood bakken door Brood en Baket. Ik ging in het restaurant eten. Ik heb mijn meubels laten maken bij Bouwtechniek. Dus ja, ik heb veel met praktijkonderwijs.
Alleen maar goede
ik vond ook de leukste klas om gym aan te geven.
Want?
Ja, dat weet ik. Dat was altijd actie. Die kwamen voor actie. Die kwamen al juichend binnen.
Ja. Nou, die actie hebben we hier ook gevoeld.
Absoluut.
Heel mooi. Dankjewel, mannen. Dit was de 10e aflevering van de podcast Onderwijs Vandaag. Wij maken deze podcast met Kai van Maas van Explainer Media. Als je abonneert, hoef je geen aflevering te missen. Reviews en sterretjes zorgen ervoor dat anderen deze podcast goed kunnen vinden. Vragen, opmerkingen en je eigen ervaringen kun je delen op ons platform www.centrumpedagogischcontact.nl/podcast. Peter, dit was de 10e.
Ja.
Is het je goed bevallen?
Ja, maar ik heb nog wel een rateltje in mijn auto. Dus ik, ik heb hier nog wat werk te doen.
Tom, hij komt nog even langs. Teun, jij mag nog aan de bak. Dankjewel, Clemens.